ik nu die preek teruglees, dan zien we wel ten eerste hoe groot God is. Maar ook hoe voorzienend hij is. En daar gaat nou net deze preek over. Ik ben, normaal gesproken ga ik in Delfgauw altijd naar de dankdag in maart en de dankdag in november. De maartdankdag is wanneer alles tot wasdom gaat komen. En dan gaan we, er wonen heel veel tuinders bij ons, die allemaal bidden voor veel tomaten, paprika's en dat soort dingen. Maar gewoon goed voor wasdom, et cetera. Het is een mooie traditie. En in november danken we hem voor die oogst. Voor wat we gekregen hebben. En ik dacht toch wel, broers en zusters, dat ook die dankdag vandaag bij ons in de gemeente weerspiegeld zou moeten worden. En daarvoor gaan we lezen, en dat heb ik niet op de PowerPoint, maar ik heb toch altijd weer de ijdele hoop dat iedereen wel zijn appje of zijn Bijbel bij zich heeft. We gaan lezen uit Exodus 16 en dan vers 1 tot en met 28. Dat is weer een lange lap tekst, maar ik moet het in die context vertellen. Het is een verhaal waar we bijzonder veel uithalen. Ten eerste is het Gods woord natuurlijk. En we bevinden ons in de woestijn en dan ook wel echt een lekker droog stukje woestijn waar het volk van Israël zich ophoudt. En ik lees vanuit Exodus, ik lees vanuit de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling, puur ook om het verhaal goed naar voren te kunnen brengen. Als ik dat zou doen in de Statenvertaling of de NBG, omdat dat allemaal misschien wat grondtekstelijker, strakker erin staat, dat zou kunnen doen, maar dan ben ik u na drie zinnen al kwijt. Als het om het verhaal gaat. Dus we gaan dit verhaal lezen. Dus als u niet meeleest in een Bijbel, is het mijn bedoeling dat u het goed hoort. Exodus 16, vers 1 tot en met 28. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï in ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. De Heer zei tot Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Nou, op de zesde dag moesten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zei Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heer u zelf uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde. Vanavond zal de Heer u vlees te eten geven. En morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? Mozes zei tegen Aaron, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, wend u tot de Heer, want hij heeft u geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. En de Heer zei tegen Mozes, ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten. En morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. En toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elk persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. En toen ze het namaten, toen ze het nagebeten hadden, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer en zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als dat hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vat vol met wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid, 2 omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. En Mozes zei tegen hen, de Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het de dag van rust, een heilige Shabbat ter ere van de Heer. Bak en of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze lieten dus iets over voor de volgende dag zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Shabbat, een rustdag ter ere van de Heer. En zult u buiten het kamp niets vinden. 6 dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de 7e dag is de Shabbat. Dan is het er niet. Toch gingen sommigen ook op de 7e dag op zoek, maar zij vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? Tot zover het woord van God. Een mens is vaak geneigd, als je een inventaris maakt van je situatie of van je leven, hè, om dat te baseren op het heden. En het heden kan van alles zijn, dat kan nu zijn, dat kan deze dag zijn, dat kan de afgelopen week zijn, dat kan dit jaar zijn. Ook in het geval van de hele COVID, hè, dat is toch een hedenpuntje nog, want we zijn daar weliswaar al bijna 2 jaar mee bezig. Maar dat is het heden voor ons vandaag. En het is dus afhankelijk van de context wat dat heden is. Maar het is wel een dingetje, want als je dat heden als een meetpunt neemt voor je situatie waarin je nu verkeert, dan is het gevaar dat je je beperkt in het besef dat je leven eveneens doorspekt is van zegeningen, wonderen, getuigenissen die je hebt meegemaakt. Al die zaken waarin je de hand en de leiding van God hebt gezien. Dus in die nareflectie vervaagt soms dat beeld van die voorzienende God die regeert in je leven, kan volledig vervagen door het heden, de maatstaf van je situatie, dus op dit moment. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet of iemand van u wel eens hyperventilatie heeft gehad, ik wel. Nou, ja, het is heel zullig, maar je denkt gewoon dat je doodgaat. Zo simpel is het. Je voelt jezelf wegglijden. Je denkt nog, goh, ik dacht dat ik mijn leven lang voorbij zag flitsen. Dat zie je dan niet, maar je raakt compleet in paniek. En er komt steeds meer zuurstof bij, want je gaat heel raar ademen. En dan denk je, nou, dit was het dan. En op zo'n moment sta je nergens meer bij stil, maar bij het punt dat je die hyperventilatie hebt. Dan kunnen nog zoveel mensen tegen je zeggen, nou, ik zal voor je bidden. En ja, fijn, maar snel bidden, want zometeen is het voorbij. Een flinke bekeuring bijvoorbeeld, of een nare financiële situatie, ruzie, stomme baan, et cetera. Het zijn allemaal momentopnamen of dingen die, hè, voor jou het heden zijn, waardoor compleet alles weggevaagd is. Dus afgelopen week had mijn telefoon niet opgeladen. Dus dan word je 's ochtends wakker, dan zie je dat er nog maar 2% op staat. Dan stop je dat ding erin, die oplader, en dan blijkt die dus niet op te laden. Dat is pure stress, 's ochtends vroeg. Als er dan op zo'n moment iemand tegen mij zegt... Maar gelukkig heb je een dak boven je hoofd, fijn gezin en eten... dan is dat fijn, leuk, dat weten we. Maar mijn telefoon doet het niet. Dus dat heden is belangrijk. Het is daar, dat is waar we ons bevinden. Maar het heden is niet je hele leven. Is niet je hele tocht door het leven. Zoals Monique net zei, die tocht die je in het leven doormaakt. Dus alle aandacht gaat uit naar dat gevoel op dit moment, op het heden waar je in bevindt. En dat moet worden gerepareerd. Het is niet een situatie waarin je wil zijn. En die situatie is op dat moment dus de referentie van je gemoedstoestand. En die is dan dus altijd niet al te best. Nou, dus ook dit volk Israël. Dat loopt in, denk ik, een van de droogste stukken van de woestijn. Als u zegt, ik wil ooit nog eens een keer naar Israël toe, zeer zeker doen. Ben zelf ook geweest natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, Jeruzalem was leuk. Hè, met al dat stappenplan naar Golgotha. En dat doe je overigens dan met 2 miljoen andere pelgrims. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik moet zeggen, de woestijntochten die ik daar gemaakt heb... brachten mij veel dichter bij verhalen die we uit de Bijbel kennen. Die woestijn, dat is toch echt wel een dingetje. Ook helemaal door die Bijbel heen. En dit volk, dat loopt dus in die woestijn. En ja, heel simpel, die hadden keihard honger. Echt gewoon honger. En dat gaat dus klagen en dat zegt... Nou, had ons maar in Egypte gelaten. Hè, had ons daar maar laten sterven. In ieder geval waren daar de potten wel gevuld met vlees en hadden we brood, et cetera. Ja, het komt op mij gewoon echt heel ondankbaar over, dat volk. Het is gewoon een sortiment van zeuren. En het is een volk natuurlijk, dus de buren gaan dat met elkaar ook allemaal bespreken. Dus dat wordt zo'n enorme zeurderige situatie. Hoe ondankbaar kun je zijn? Maar ja, weet je, ze hadden honger. Dus net als mijn telefoon, we kunnen van alles zeggen hoe goed het allemaal is gegaan, die uittocht. Maar ze hadden honger. Ze hadden niks te maken met hoe goed het was een hoofdstuk daarvoor. Honger. Dus die moest worden gestild. En het is net als een baby. Nu honger, nu eten. Hè, die honger moet worden gestild en anders is het huilen. En ze hebben alle talloze wonderen gezien. De voorzienigheid van God. En toch weer als een kleinkind zeuren. Je zou eigenlijk dat volk zo de rug willen toekeren. Maar niet God. Hij zegt tegen Mozes, ik zal ze geven waarom ze vragen. Dat als u zegt, hoe groot is God? Ja, zo groot is God dus. Dus mensen klagen en zeuren. En God zegt, ik zal ze geven waar ze om vragen. Vlees in de avond, manna in de ochtend, want de Heer heeft hun geklaag gehoord. Leest u ergens in dit verhaal een blijk van dank? Een blijk van verwondering? Een blijk van waardering? Niets. In dit verhaal staat daar niets over. Maar God blijft evenwel geven. Zelfs dat wat hij heeft gedaan voor het volk. Die uittocht, de redding eigenlijk. De vele wonderen. Zelfs die zijn ver op de achtergrond. Nieuwe nood is nieuw geklaag. Hadden ze gebeden? Wel nee, helemaal niet gebeden. Hadden ze gesmeekt? Ook niet. Hadden ze geklaagd en gemopperd? Niet te weinig ook. Dat wel. En de vraag is klagen fout? Klagen is helemaal niet fout, het is iets menselijks. De Bijbel is doorspekt van lofprijzing, maar ook van klagen. En God verhoort. En er is wel één ding met betrekking tot dit klagen. Dit klagen is niet het klagen naar God. Dit klagen is een klagen naar voorgangers. Naar onderling klagen, naar ontevreden zijn, naar geen vertrouwen hebben. He, dat is wat dit klagen is. Het is een heel zeurderige, mopperige vorm van klagen. Mozes zegt ook een stukje verderop in dit Bijbelboek. Heer, wat moet ik met dit volk beginnen? Je denkt dan stiekem aan die talloze voorgangers, wat je allemaal gehoord hebt met al die gemeentes. Want er is in elke gemeente natuurlijk wel gezanik of gezever. De koffie niet lekker, weet ik het allemaal. Het komt allemaal bij de voorganger. Iedereen gaat mopperen en klagen. Dat is misschien nog wel een puntje om bij stil te staan als je aan een voorganger van een gemeente denkt. Maar goed, we dwalen af. En God voorziet op het geklaag van die mensen. Hoe liefdevol is dat? Psalm 81 vers 11 zegt, ik ben de Heere uw... Oh, dan mag ik klikken, toch? Oh, dank u. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte heeft geleid. Open wijd je mond en ik zal het vullen. Dat is mooi. De versen daarna zeggen, maar zij luisterden niet en wilden niets van mij weten. Dus ik liet ze koppig en eigenwijs doormodderen. Dat is even dan in mijn eigen tekst. Weet u wat het nu is? Het gaat allemaal om het vertrouwen. En het vertrouwen in Gods geduldige voorzienigheid kan bij een mens alleen bestaan wanneer de zegeningen en de wonderen en de getuigenissen uit het verleden van Gods regering in ons leven de grond zijn van onze dankbaarheid naar Hem. We hebben niets, we zijn met niets gekomen, we gaan ook met niets weg, dus u kan alles sparen en opbouwen en wat u wilt, maar je kan niets mee naar boven nemen. En natuurlijk zeggen wij, ja natuurlijk ben ik dankbaar. En de vraag is, oh ja, en als je nu je baan verliest, of je telefoon gaat kapot, dat kan natuurlijk ook, of als je enorm ligt te hyperventileren, is het dan ook zo dat je zegt, natuurlijk ben ik dankbaar, op zo'n moment komt het nu eenmaal niet in je op. Daar hoef je niet voor te schamen, we zijn mensen. Alleen de verbetering, of het doel misschien, of het streven is, dat je toch in die situaties altijd een punt kunt vinden dat je de Heere dankt. Ondanks in welke situatie je staat. Ik zal het toch eens duidelijk maken. Dit is Exodus hoofdstuk 16. Als we hoofdstuk 15 lezen, nou dat druipt werkelijk van het vertrouwen, van de lofprijzing, van de dankbaarheid. Mooier zingen kun je niet. Even kijken hoor, 15. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp. De Heer is mijn God, ik wil hem eren, de God van mijn vader. Hem loof ik en prijs ik, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat volk was reuze blij. Dat is niet zo raar, want op het moment dat ze dit zongen, waren ze in een gedeelte van hun reis, een stadium van hun reis, waar de Bijbel zegt, daar waren 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Als je naar de getallen kijkt, dan geeft dat een indicatie dat dat precies voldoende was, precies volmaakt, precies compleet. Ja, en toen zongen ze wel. Een enorm lofzang. Totdat we naar hoofdstuk 16 gingen, waar de woestijn droog werd. En wat doen we met Gods gaven? Zien we dat als vanzelfsprekend? Ik vraag, hij geeft. Het gaat hier voornamelijk om hoeveel hij geeft en hoeveel wij vragen. De Bijbel zegt in Psalm 107, vers 9. Aan mensen die dorst hadden, gaf hij te drinken. Aan mensen die honger hadden, gaf hij te eten. Ze kregen meer dan genoeg. De grondtekst zegt, ze kregen naar genoegen, naar believen. Het was niet te weinig en het was niet te veel. God zei tegen het volk, het manna mag je rapen. En dan krijgen we even een ezelsbruggetje, zelf zonde, maar ik vind hem hartstikke leuk. Kijk, je mag dat rapen ter grootte van een omer. Een omer. En dus daar hoort je omer, omer, emmer, emmer. Dus... het is ver gezocht, maar ik dacht wel. Nee, dus 4,5 liter ongeveer, 4,5 liter. Dus, en een eva, die komt ook nog wel eens voor, met een F, eva met een F, dat is dus 10 omer. Dat is zo'n metselkuip, moet je dat zien. Dat is een eva. Dus een omer is een emmer. Ik weet niet waarom dat nou ook een beetje Amsterdamse klinkt, maar goed. Een omer. Een emmer, emmer. Dus dat manna mag je rapen, een emmer vol, die je voor ieder persoon die in je tent woont. Maar bewaar niet, want ik geef je iedere dag op de zesde dag, iedere dag geef ik je dat en op de zesde dag mag je het zelfs dubbel. Hè, want dan hoef je op de zevende dag, op die zondag, niet te werken en niet te rapen. Dus God zegt ook in het begin van Exodus, zegt hij, want ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Dat is vrij vertaald eigenlijk, ik ben heel erg benieuwd naar dat gezeur en naar alles wat met een zet begint en geklaag, dat ze dat krijgen. En dan wil ik wel eens zien of ze na dat wonder van voorzienigheid ook het vertrouwen hebben dat ik dat morgen ook ga doen. Dat is eigenlijk wat daar staat. Maar bewaar niets, zei God, want ik ga je dit iedere dag geven en op de zesde dag mag je dubbele rapen. Nou, punt 1. Wat deed het volk, tenminste veel van, die ging het wel bewaren. Stel dat er morgen niets ligt. Geen vertrouwen. Punt 2. Op de Shabbat ging het volk toch even kijken of er misschien niet iets lag. Inhaligheid. Het is niet genoeg, niet tevreden met wat je hebt. En God had immers tegen Mozes gezegd, ik laat brood uit de hemel regenen en iedere dag mogen mensen rapen naar de hoeveelheid die ze nodig hebben. Maar het mag niet meer dan 1 omer zijn, 4,5 liter. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden, dat zij vertrouwen hebben en zij zich kunnen bedwingen. Dat is waar het hier om gaat. Nou, dus je raadt het al. Nog één keer, ik liet dat net ook zien. Misschien even terug, dat kan hè. Ja, hier. Nee. Dus het gaat allemaal om vertrouwen en het vertrouwen in Gods geduldige voorzienigheid kan bij een mens alleen zijn wanneer de zegeningen en wonderen uit het verleden van Gods regering in ons leven de grond zijn van onze dankbaarheid. Maar, we voegen hier nog iets aan toe, wanneer we de Heer danken voor zijn gaven kunnen we dat eigenlijk alleen doen als we belijden dat wij genoeg hebben ontvangen, dat er geen zucht meer is in ons naar meer van hetzelfde. Dat is wel een verschil, hè? Je mag altijd vragen aan de Heer, maar meer van hetzelfde. Dat stukje hoort er achteraan, want het vertrouwen hebben is heel erg belangrijk en een basis om je dankbaarheid vandaag de dag, waar in die situatie waar je bent, hè, om die dankbaarheid tot uiting te brengen naar hem. Vertrouwen. Danken voor zijn gaven. Het is niet te veel en het is niet te weinig. Spreuken 30, vers 80. Oh, volg je wel waar. Spreuken 30, vers 8 zegt, houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Gods voorzienigheid is niet de hoeveelheid die wij kennen of verlangen. Gods voorzienigheid is niet op het moment dat wij het willen. Gods voorzienigheid is er omdat het er is. In Filippenzen 4 vers 11 staat, ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb. Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Nou, dan heb je een flinke reis gemaakt, kan ik je vertellen. Dus of je nu arm bent of rijk, het maakt helemaal niet uit. Voor iedereen geldt, het is een gave van God. En de gave van God is genoeg voor je. Je hebt geen tekort. Dat is iets om goed te beseffen. Ik kom daar altijd op terug, maar daarom is het waarschijnlijk ook het bekendste psalm. Als je psalm 23 leest, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat moet je dan wel kunnen zeggen. Ook dus in deze hedendaagse situatie. En er zijn altijd dingen die je nodig hebt, maar het kan nooit meer zijn van hetzelfde wat je al gekregen hebt. God laat niet in de steek. Hij laat ons nederliggen in grazige weiden. Hij voert ons naar wateren van rust. Dat is de Heer, een herder voor ons. Hij zorgt voor brood, dat is rust. Hij zorgt voor water, dat is vrede. Die discipelen zeiden tegen Jezus, hoe gaan we al die mensen te eten geven? We hebben maar 5 broden en 2 vissen. 5 plus 2 is 7. 7 is volmaakt. 7 is compleet. Genoeg. Omdat het uit de hand van de Heilige zelf komt. Het refrein van een kinderliedje zegt, 5 broden en 2 vissen. Het was niet eens zoveel. Maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel. Wat leren we nu uit deze lezing? Dat God voorzienig is? Ja. Dat God geduldig is? Zeer zeker. Ja. Dat God voor ons genoeg en eeuwig is? Ja, ja, ja. Dat is God. Zelfs zo dat God voor nu, dat God nu voor eens en altijd het brood uit de hemel heeft doen nederdalen, zodat we nooit meer honger hebben in het leven. En die grote God heeft onze klagende, mopperende, ongehoorzame honger naar honger naar rust en vrede en tevredenheid en vertrouwen gestild. Door in zijn liefde zijn geliefde zoon naar ons te geven. Als brood, als manna uit de hemel. Jezus Christus zelf, het brood des levens. In wie wij voor altijd en eeuwig volmaakt en verzadigd zullen zijn. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dat is vertrouwen. En ik weet, broeders en zusters, dat we in situaties kunnen zijn dat we dit moeilijk kunnen aannemen. Dat is geen klagen, dat is menselijk, dat is zwakte, maar dat wordt sterk door het woord van God zelf. Ik ben het brood dat leven geeft, zegt de Heer Jezus. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Herinnert u zich nog het verhaal, Jezus bij de waterput met die mevrouw? En dat hij zei, als je van mijn water drinkt, heb je nooit meer dorst. Dat is de Heer Jezus. Vandaag, broeders en zusters, wil ik met u danken. En ik zou u ook willen vragen om daarin te participeren. U mag danken voor alles wat u in uw leven heeft gekregen. Misschien in de afgelopen maand, afgelopen jaar, ondanks alles. Al is het brood op de plank. Al is het een dak boven uw hoofd. Al is het een verzoening met iemand met wie u ruzie had. Al is het een ander wonder wat u heeft meegemaakt. Dank de Heer. Dank hem vandaag, nu het kan. Morgen kan er anders uitzien. De Heer zegt, vandaag heeft de dag de zorgen van zichzelf. Morgen weer een nieuwe dag. Laten we de Heer danken, nu het kan. Laten we hem loven en prijzen voor alles wat we hebben. Hoe klein ook. Voor degenen die weinig geraapt hebben, was het genoeg. Voor degenen die heel veel geraapt hebben in het leven, was het ook genoeg. Het kleinste gebed en het grootste gebed zijn genoeg. Ik zei ook van de week in de app. Nou goed, in ieder geval, ik zei, misschien is het mooiste gebed wat de Heer nog wel eens wil horen, Heer, ik weet het niet. Dat mag je gerust zeggen. Het is ons vaak eer te na om dat te doen, maar je mag gewoon zeggen, ik weet het niet. Maar ik dank u wel voor wat u mij tot nu toe gegeven heeft. En het was geen makkelijke weg, maar toch zie ik dat ik wel hier ben gekomen waar ik vandaag ben. En dan die toekomst. Die gaan we tegemoet in vol vertrouwen. Vandaag gaf hij het brood, dat zal er morgen ook zijn. Laten we danken. Ik wil vragen of... Ik ga eerst danken, dan gaan we zingen Vader wij danken u. Dan laat ik deze microfoon rond, ga maar, als u niet wil hoef je helemaal niks te doen. Die gaat dan rond en dan per rij doen we dat even en... Dan mag u in één zin zeggen waar u dankbaar voor bent. Als je het niet wil, moet je het niet doen, hè? Dan doe je het gewoon in je hartje, want het is geen verplichting allemaal. Alleen mensen met een QR-code mogen dit overigens doen. Nou, iedereen mag dat doen. Goed, laten we eerst bidden. Trouwe Vader in de hemel, hoe groot is uw almacht? De hele schepping juicht ter ere van u. We danken u voor alles wat we uit uw hand mogen ontvangen. Wat we mochten ontvangen. Of we het nou gevraagd hebben of niet, maar het is altijd genoeg. Wat een wonder dat wij mogen eten van alles wat groeit en wat goed is voor ons. Wij kunnen zelf niets laten groeien en wat wij proberen te scheppen is in beginsel allang door u gemaakt. U schiep het leven uit niets en het licht kwam waar het donker was. Dat leven en licht wat wij zo nodig hebben. U gaf ons voor altijd vertrouwen en hoop door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is voor ons het brood dat nederdaalde uit de hemel, zodat we geen honger meer hebben, zodat we niet tekort hebben, zodat er geen ontevredenheid is. Hij geeft ons te drinken van dat levend stromend water dat onze dorst voor eeuwig zal lessen. Zo hoeven wij ook geen zorgen meer te hebben over wat wij eten of wat wij drinken hier op aarde. Of waar we ons mee kleden, want u belooft ons dat u zult voorzien. De naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, is geprezen. Uw wonderbare naam is machtig, is groot, is onbeschrijfelijk. En dat zelfs tot in alle eeuwigheid. Amen.